Welkom. We kunnen tegen elkaar zeggen, de Heer is waarlijk opgestaan. Dank voor de komst van jullie allemaal hier vanmorgen. En we mogen blij zijn dat we hier in alle vrijheid mogen samenkomen. Dan staat eigenlijk de rest allemaal wel zo'n beetje op het mededelingblad. Het enige waar we eruit willen lichten is de situatie rondom de heer Maarten Wijntje, onze broeder. Graag willen we ook aan jullie vragen of jullie hem in het gebed willen meenemen en hem kracht willen wensen en veel zegeningen. Dat heeft hij zeker hartstikke nodig. Dan worden de bloemen genoemd halverwege pagina 1 van het mededelingenblad. Er staan twee bossen bloemen. Het eerste bos bloemen gaat naar onze zuster en broeder Bos, Lien en Pop. Vanwege hun verjaardagen. En het tweede bos gaat naar onze broeder Maarten Wijntje. En die wordt gebracht door onze zuster Jannie de Vries. Dan uiteraard een enorm hartelijk woord van welkom aan onze voorganger van vanochtend, de heer Rob Duizer uit Kampen neergestreken. En voor het eerst bij ons aanwezig. Hartelijk welkom. En ook aan onze pianist, is meegereisd met Rob. En Laurens wil ons begeleiden vanochtend met de samenzang. Dan willen we deze dienst aanvangen door een lied te gaan zingen, nummer 206 op de heuvel der Gens. En Laurens die helpt ons daarbij. Fijne dienst met elkaar.
Thank you. Help mij hier aan dat kruis, trouw te zijn tot de dood, ook als eerst aan de hoog is mijn loon. Want de Heer droeg mijn straf, nam de schuld van mij af, werd de toegang voor mij tot God's zoon.
Tijd van afwezigheid en gezondheidsklachten. Bouke, hartelijk welkom in deze dienst, bij deze. En ik had nog vergeten te vertellen dat de bloemen van Paul Berlin worden gebracht door Henriette en Dieneke. Maar bij deze nog even.
Morgen. Leuk om hier te zijn voor de allereerste keer. En ik verheug mij ook op een bijzondere dienst met elkaar, op een bijzondere ochtend. De Heere is waarlijk opgestaan. En ja, we hebben net ook gezongen van het ruw houten kruis met het bloed van Gods Zoon. Ja, daar is de basis gelegd van de overwinning. En vanmorgen in deze dienst zullen we natuurlijk ook stilstaan bij de dood die is overwonnen door de Heer Jezus Christus, wat we ook vandaag met elkaar vieren. En ik zal dat uit een tekst doen, die anders is dan wat je vaak leest, maar waarbij ik wel de boodschap heel duidelijk erin ziet klinken van de overwinning die is behaald en waar wij uit mogen leven. En ja, laten we ons ook voorbereiden om ons hart te openen voor wat de Heere God ook in ons hart wil spreken vanmorgen, om ons te bemoedigen met dat licht dat mag stralen vanuit wat Jezus heeft gedaan in ons leven. Laten we even een moment van stilte hebben dat we ons hart openen voor de Heere God. Ja, en als u kunt en wilt, kunnen we eventueel staan en dan ook votum en groet doen. Dat hoeft niet, als u wilt. Ons daarin uitspreken, naar de Heere toe. Omdat we het ook alleen maar van hem kunnen verwachten, ook op deze ochtend door zijn geest. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. En van deze Heere mag ik u groeten, genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. We gaan dat zingen, u kunt het ook staande doen, maar u mag ook gaan zitten. Uit Liederen van de Gemeentezang nummer 208. O hoofd vol bloed en wonden, om nog even stil te staan bij de dood van de Heer Jezus voordat hij opstond.
Oh, hoofd vol bloed en wonden,
In deze dienst zal het Lam van God centraal staan. Hij heeft heerlijk getriomfeerd en op hem willen we dan ook richten voor wat hij daarin voor ons heeft gedaan. En dat willen we ook doen door te vervolgen met opwekking nummer 227, wat u op uw blad kan vinden, wat heet O Heilig Lam van God.
Here.
Uitgesproken, het is volbracht.
Christus onze Heer verrees.
Ja, laten we met elkaar deze dienst bij God brengen en bidden, ons richten tot Hem. Ja, Heer Jezus, Heere, dat wordt van U gezongen. Nu is Hij der hemelen Heer. Halleluja. Engelen jubelen Hem ter eer. Halleluja. Heer Jezus, U bent de grote overwinnaar. Heere, wat de diepe, diepe weg die U bent gegaan. Heer, die nog nooit iemand is gegaan of kan gaan. Heere, die bent U gegaan. Heer, en U bent die weg gegaan om het volmaakte offer te zijn voor ons. Heer Jezus, Heer, we hebben U nodig. We hebben U nodig elke dag weer, continu. Heer, omdat we door de zondeval allemaal mensen zijn die ja, in oneer zijn geraakt, Heer. Heer, de duisternis die in de wereld is gekomen, in de mensheid is gekomen. Heer, reddeloos verloren. Heer, en U bent dat lam. U bent het lam, Heer, dat de weg is gegaan om als vervulling van alle offers die in de tempel werden gebracht bij het volk Israël, om dat volmaakte offer te zijn. Heer, om Uw lichaam te geven en Uw bloed te geven, Heer. Het bloed dat moest vloeien, Heer. Heer, als straf, Heere, op onze zonde, omdat U God een heilig God bent. Volmaakt. Volmaakt in liefde. Volmaakte liefde en licht, Heer, terwijl wij daar zo ver van afstaan. Maar Heere, wat een grote genade. Heer, dat U ja, dwars door die duisternis van ons leven in deze wereld een weg hebt gebaand om ons juist daaruit te trekken, te redden, te bevrijden. Heer, en dat U ons de hand uitsteekt, ook vanmorgen weer. Heer, en dat tot de dag van vandaag nog steeds doet aan deze wereld. Heer, om dat offer dat U hebt gebracht, Heer Jezus, aan te nemen. Te erkennen. Te erkennen, Heer, dat we zondig en onrein zijn van onszelf, reddeloos verloren. Heer, maar dat U die, ja, die prijs hebt betaald, Heer. Dank U wel daarvoor, Heer, dat U daar die weg hebt gebaand, zodat we in Uw aanwezigheid mogen gaan komen, Heer, door Uw Heilige Geest. Dat we, Heer, het licht van U en van Uw woord mogen ontvangen. Dat we daardoor het mogen gaan begrijpen. Heer, dat die contact door wat U hebt gedaan, Heer Jezus, is gelegd. En Heer, ook vanmorgen zo willen we ja, ook daarin ons uitstrekken naar U. Heer, we hebben U nodig, ook vanmorgen, om ons hart volledig ook weer te richten op U. Dat in alles wat we beleven, wat we meemaken, alle worstelingen en moeites, dat zij geestelijk of lichamelijk, Heer, en misschien de zorgen, Heer, van deze wereld waarin we leven, met alles wat op ons afkomt en de twijfels die er misschien kunnen zijn, Heer, om ook die bij U te brengen en te bidden, Heer, ook daarin, Heer, kom ons te hulp. Heer, want U, Heer, bent ja, als lam ook ja, gekomen om datgene te doen wat wij niet konden doen. Wij kunnen ons niet opwerken naar U, Heer. Wij kunnen zo ons best doen en om het leven nog een beetje beter te maken. Heer, maar wij zijn zwak van onszelf. Maar komt U ons tegemoet door Uw genade in onze zwakheid, ook vanmorgen. Heer, en wilt U ook mij daarin helpen en zegenen? Heer, dat ik ook echt Uw kanaal kan zijn. Kanaal kan zijn om Uw woord recht te doen. En dat U door Uw geest daarin kan werken, zodat U, Heere, inderdaad ook vanmorgen ja, dat loflied in ons hart mag geven. Nu is Hij der hemelen Heer. Dat we naast de engelen ook mogen zingen, ook in ons hart, in ons hele zijn, Heer. Ook voor de komende week weer. Van ja, Heer, U hebt de overwinning behaald. Heer, dat het niet alleen, oh ja, het is nu paasochtend en dan zijn we daarmee bezig. Maar dat we ook de komende tijd ja, dat ook echt mogen uitleven en doorleven. En dat we volle van U mogen zijn, Heer Jezus. Dat we nog meer onder de indruk raken van wie U bent. Heer, dank U wel dat U mij een boodschap op het hart hebt gelegd vanuit Uw woord. Waarin we dat geweldige perspectief ook mogen zien, Heer. dat u als de overwinnaar de grote verlossing zal geven in deze hele wereld waar we allemaal op wachten. We verlangen naar uw koninkrijk. We verlangen ernaar dat uw heerlijkheid aan de hele schepping zichtbaar zal worden. Heer, en tot die tijd, help ons, Heer. Heer, om ook zelf daarin op u gericht te zijn, vol geloof en vertrouwen. Met alles wat we meemaken en waar we ook, ja, wat we op ons pad krijgen de komende tijd. Deze dienst ook voor gebruiken. Om ons op te bouwen in het allerheiligst geloof. Heer, zo uw... Ik had even het gevoel dat de laatste woorden even wegvielen in het geluid. Maar nu ben ik er weer, dus misschien komt het omdat ik te veel zo doe. Ik weet het niet, maar goed. Hopelijk blijft het goed. En we gaan daarom lezen uit het levende woord. En we gaan het doen uit Openbaring 5. Een hele andere tekst, maar geloof me, ja, deze tekst past ook geweldig bij de paasmorgen. En ik vind het juist een bijzondere tekst waarin we een inkijk krijgen op de geweldige overwinning die de Heer Jezus heeft behaald. En we gaan daarom Openbaring 5 lezen, vanaf vers 1 gewoon. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, wel verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luider stem uitriep: wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? En niemand in de hemel, noch op de aarde, nog onder de aarde kon de boekrol openen en haar inzien. En ik weende zeer, omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of die in te zien. En een uit de oudsten zei tot mij: ween niet, zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar 7 zegels te openen. En ik zag in het midden van de troon en van de 4 dieren en te midden van de oudsten een lam staan, als geslacht, met 7 horens en 7 ogen. Dit zijn de 7 geesten Gods, uitgezonden over de hele aarde. En het kwam en heeft de rol aangenomen uit de rechterhand van hem die op de troon gezeten was. En toen het de boekrol nam, wierpen de 4 dieren en de 24 oudsten zich voor het volk neder, hebbende elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En ze zongen een nieuw gezang, zeggende: gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen, want gij zijt geslacht en gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie. En gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters. En zo zullen zij als koningen heersen op de aarde. En ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon en van de dieren en de oudsten. En hun getal was 10.000, 10.000-tallen en 1.000, 1.000-tallen, zeggende met luider stem: het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom en de wijsheid en de sterkte en de eer en de heerlijkheid en de lof. En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat erin is, hoorde ik zeggen: hem die op de troon gezeten is en het lam, zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. En de 4 dieren zeiden: amen. En de oudsten wierpen zich neder en aanbaden. We willen als voorbereiding op de prediking dan ook zingen uit opwekking nummer 393. Lam van God, heilige.
Lam van God, heilige, Jezus Christus, Zoon van God, was bereid te sterven ook voor mij. Dat ik onschuldig ook mag weten, dat uw bloed mij vrij maakt, mij reinigt en heiligt. Ik verhoog u, Jezus, mijn offerlam. Ik verhoog mijn verlosser en mijn God. Ik verhoog God. En vol eerbied buig ik neder voor uw troon. Lam van God, Heilige, Jezus Christus, Zoon van God, was bereid te sterven ook voor mij. Dat ik onschuldig ook mag weten, dat uw bloed mij vrij maakt, mij heiligt en heiligt. Ik verhoog u, Jezus, mijn offerlam.
Ja, zoals u ook op het mededelingenblad kan zien staan, is het thema van vanmorgen: alleen het lam redt de wereld. En ja, toen ik me voorbereidde voor deze dienst en de stuk ook doornam, kwam bij mij een heel bekend gezegde naar voren. Wat we wel weten, goed kennen in onze taal: aan lager wal geraken. En ik had een heel goed voorbeeld gevonden van wat dat precies inhoudt, aan lager wal geraken. En ik stuitte op een persbericht lang geleden uit 2010. Dus het is veel te lang dat mensen nog iets zou kunnen linken aan iemand, denk ik. Ik noem ook geen namen. Ik wil ook niemand hier een verkeerd beeld van iemand geven. Maar goed, ik vond het wel een heel treffend voorbeeld. Een persbericht waarbij het Openbaar Ministerie in 2010 drie jaar cel eiste tegen de voormalig directeur van het havenbedrijf in Rotterdam. Het probleem was namelijk dat deze directeur, havenbedrijf Rotterdam is natuurlijk verschrikkelijk groot, dus hij had een hele hoge en belangrijke positie, dat hij een zakenman met verschillende bedrijven, dat hij zich daardoor had laten omkopen voor 1,2 miljoen euro om bankgaranties te tekenen. Dus dan staat zeg maar het havenbedrijf Rotterdam garant naar de banken toe van ja, maar deze persoon met zijn bedrijven die is wel kredietwaardig, kan wel wat geld lenen. Maar goed, uiteindelijk schoten dus de bank ervoor 100 miljoen in, zeg maar. Want de desbetreffende zakenman kon de leningen niet terugbetalen. Maar toen kwam dus de rol van deze directeur aan het licht. Nou goed, hij ontkende, er kwam dus een zaak van. Maar wat mij wel raakte was dat hij zelf ook een woordje had gedaan in de rechtszaak. En dan staat er als volgt, de voormalig havenbaron. Het woord zelf al, havenbaron. Dus hij had een behoorlijke positie gecreëerd. Raakte door de hele affaire en dan komt hij aan lagere wal. Legde hij tijdens het proces uit. Financieel zit hij aan de grond. En het eerste na zijn ontslag was hij ook de weg kwijt geweest. De man die tot 6 jaar geleden de touwtjes in de Rotterdamse haven stevig in handen had, raakte verslaafd aan antidepressiva, waarvan hij suïcidaal werd. En dan het Openbaar Ministerie heeft niet eens beslag kunnen leggen op enig vermogen. Want dat heb ik niet, zei hij. En ze legden daarom beslag uiteindelijk zelfs op zijn pensioen. Gewoon als voorbeeld. Hoe je van een hele hoge positie uiteindelijk gewoon alles, maar dan ook uiteindelijk alles kwijtraakt. Nou goed, en zo zijn er heel veel voorbeelden. Je hoeft maar internet even op te zoeken. Nou, je komt ze volop. Politici, sterren, juist ook, ja, daarin zie je dus hele krachtige voorbeelden daarvan. En nou, dan ga je ook al gauw ontdekken van, ja, maar dit is een wereldwijd probleem. En als we heel eerlijk zijn, is dat een probleem van de hele mensheid. Het is een probleem misschien wel van het hart van de mens. Hè, dat zodra we misschien een positie krijgen, invloed krijgen, macht krijgen, vermogen ontwikkelen, dat op een of andere manier we het dan niet meer goed kunnen dragen, die positie. En dat het allemaal, ja, op allerlei manieren fout kan gaan. En je zou dus ook kunnen zeggen, de wereld is daar, laat zien dat de wereld corrupt is, in diepste zin van het woord. En de wereld zit vol met verleiding. En je ziet hoe dat ook de wereld eigenlijk steeds verder aan lager wal raakt. En dat is het thema eigenlijk wat je ook min of meer ziet in Openbaring 5. Waar, ja, tussen beiden moet worden getreden, omdat die wereld in een negatieve spiraal zit, waar niemand, maar dan ook niemand, de wereld meer uit kan redden. De mensheid daaruit kan redden. En dan gaan we dus inzoomen, omdat juist in Openbaring 5 ook wordt getoond hoe dat God daar een weg van bevrijding in geeft. Het is een moeilijk hoofdstuk. In die zin zitten nog wel aardig wat symbolen in. Als we kijken naar de lam, waarin wordt gezegd dat hij 7 horens heeft, 7 ogen. Dit zijn de 7 geesten van God. Die boekrol, nou, daar zal ik het een en ander over uitleggen. Maar het is een geweldige boodschap van hoop, die ik vanmorgen ook aan ons door wil geven. Juist op deze paasmorgen. Ook om de komende tijd ook daarin nog verder uit te mogen leven. Want er worden hier belangrijke principes ons getoond. Geestelijke principes, ook voor ons persoonlijk leven. Als eerste wil ik een inzicht geven in het hemelse tafereel dat zich hier afspeelt. Want dat zien we hier. Het gaat hier natuurlijk in Openbaring over Johannes, de apostel, de naaste apostel van de Heer Jezus, die in het Romeinse Rijk op hoge leeftijd naar Patmos is verbannen. Maar juist daar in zijn toestand een geweldig visioen krijgt te zien van de Heer Jezus Christus over hoe dat het verder zal gaan in de geschiedenis, maar ook vooral over hoe dat God, ja, tot de overwinning zal komen voor alle gelovigen die zo te maken hebben met het kwaad, met de duisternis en het lijden. Hoe zal het kwaad overwonnen worden en hoe zal Gods koninkrijk, wat hij beloofd heeft al aan Israël in het Oude Testament, hoe zal zich dat gaan openbaren? En juist in het hoofdstuk daarvoor, in Openbaring 4, is het dan het moment dat Johannes als het ware op wordt getrokken in de hemel, in een visioen, en daar in zicht krijgt op wat je zou kunnen zeggen de hemelse troonzaal, waarin we de heerlijkheid en de heiligheid van God zien, die hier op de troon zit. En je kan dat lezen in Openbaring 4, de versen 2 tot en met 6. Waar bijvoorbeeld in vers 3 staat: hij was van aanzien de diamant in Sardius gelijk. En een regenboog was rondom de troon van aanzien de smaragd gelijk. Om maar de heerlijkheid van Gods majesteit te beschrijven. En rondom de troon waren 24 tronen. En op die tronen waren 24 oudsten gezeten in witte klederen gekleed en met gouden kronen op hun hoofden. Ik ga dat vanmorgen niet uitleggen, maar ik denk dat dat de vertegenwoordigers zijn van de gemeente. Zeg maar, die hier worden gerepresenteerd, hier, of die de gemeente representeren en die hier om de troon zitten. En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit. En 7 vurige fakkels brandden voor de troon. En dan onherroepelijk word je dan teruggebracht in het moment dat het volk Israël na de bevrijding uit de slavernij van Egypte rondom de berg Sinaï was, waarin God neerdaalde uit de hemel. En zijn hemelse troon als het ware openbaarde daarboven op die berg, waarbij de berg zelfs niet eens aangeraakt mocht worden. En waaruit je duidelijk ziet dat alles hier gaat over de heiligheid van God. Maar dan ineens, dan krijgt, nadat hij dat beschreven heeft van wat hij daar zag, krijgen we ineens een focus op een specifiek gebeuren wat plaatsvindt daar in die troonzaal, wat klaarblijkelijk van heel groot belang is. En dat zien we dus in die eerste 4 versen van Openbaring 5. Waarin wordt beschreven dat God in zijn heerlijkheid de Vader op de troon zit en in zijn rechterhand, daar wordt als het ware ineens op ingezoomd, dat hij daar de boekrol heeft liggen. Beschreven van binnen en van buiten, met 7 zegels verzegeld. Een boek. Maar het was eigenlijk een rol dus, zoals dat in die tijd ook gebruikelijk was. En dan staat er, en ik zag een sterke engel. Een machtige engel zou je ook kunnen vertalen. Klaarblijkelijk dus van groot belang om iets aan te kondigen. Om dus het belangrijke moment aan te kondigen. Met die vraag, wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? Wat duidelijk wordt in dit hoofdstuk is dat wat centraal staat, dat is het boek, die boekrol. Die is dus klaarblijkelijk erg belangrijk. Hij komt 7 keer voor in deze tekst en dat is opmerkelijk, want we zullen gaan zien dat in deze tekst meerdere keren het getal 7 een rol speelt. De 7 horens van het lam, de 7 ogen, dat zijn de 7 geesten en we weten, denk ik, jullie ook allemaal wel dat het getal 7 altijd heen wijst naar de volheid van God en de heiligheid van God. Dus dit is niet zomaar een boekrol die hij hier in zijn handen heeft. En die grote vraag die daar wordt gesteld, dan blijkt dat er niemand is, niemand, die daarop kan reageren. En het is Johannes die zo gechoqueerd is. Het staat dat hij enorm weende. Hij huilde enorm. Waarom? Johannes begreep dus klaarblijkelijk wat hier gebeurde. Hij begreep dus wat die boek inhield. Waarom het zo erg was dat niemand deze boekrol kon openen. Dan is de grote vraag die natuurlijk opkomt. Ja, maar over wat voor boekrol hebben we het hier dan? Nou, wat opvalt is dat het beschreven is van 2 kanten. Normaal in die tijd was het dat een boekrol altijd aan de binnenkant beschreven was. Hij werd opgerold en dan zag je natuurlijk niet aan de buitenkant wat erin stond. Maar deze is van 2 kanten beschreven. En uitleggers die dan ook zeggen van ja, dat laat ook zien het gewicht van wat erin stond. Het was van beide kanten beschreven. En natuurlijk dan die 7 zegels die ja, maken dat het boek niet zomaar geopend kan worden. Er zijn wel onderzoekers die zeggen dat in die tijd bewijzen zijn dat er ook in het Romeinse Rijk boekrollen gebruikelijk waren, die verzegeld ook trouwens waren met 7 zegels, maar die functioneerden als testamenten. Of je zou kunnen zeggen een eigendomsbewijs. En dan was het natuurlijk zo dat iemand was eigenaar van iets en dat moest dan overgedragen worden of beloofd worden dat het overgedragen zou worden aan iemand, een testament is heel duidelijk, die dat dan later zou mogen overnemen. En dan waren bij het moment dat het document, dat in de vorm van een boekrol waarbij dat allemaal werd beschreven, dat daar dus getuigen bij waren, 7 getuigen. En nadat alles beschreven was, dan werd de boekrol dichtgerold en dan kwamen er 7 zegels die erop gebrand werden als het ware. En elke getuige, want iedereen had ook zeg maar zijn eigen zegel, die drukte zeg maar daarin, in die zegels, dat zij daar ook erbij waren, dat het gesloten was. En dan was het gebruikelijk dat als dan die boekrol weer geopend zou worden, dan zouden daar ook weer diezelfde 7 getuigen daarbij zijn. Nou, vind ik een hele mooie link die daarin wordt gelegd. Dus je zou inderdaad kunnen zeggen dat Johannes al snel begreep, het heeft hier te maken met een testament, een eigendomsbewijs. Maar het zou misschien ook wel, en misschien dat het allemaal een overlap is, een koopakte kunnen zijn. En dat kan je lezen in Jeremia 32. Waar net voor de ballingschap, toen koning Nebukadrezar rondom de stad Jeruzalem was, ineens door de Heere God te horen kreeg dat er iemand zal komen van zijn familie om hem een stuk land te overdragen, waar hij recht op zou hebben. En dat moest hij dus doen. Die man kwam, hij wist dat het van God was. En ook daar zie je dat dan een rol wordt opgesteld en daar zijn getuigen bij en dat wordt ook verzegeld. En dat zo bijzonder is in die geschiedenis, is dat hij het dan oprolt en in een aarden vat doet. Maar daar gebruikt God dat moment om dat ook als profetie, als belofte voor de toekomst te laten zijn. Dat de ballingschap komt er wel aan, maar God zal ooit in de toekomst maken dat het land weer bewoont. En ja, dat er op geleefd zal kunnen worden. Maar daar zie je dus dat het als een koopakte kan functioneren. Nou goed, dan is de tweede vraag die daaruit opkomt. Maar over welk bezit hebben we het hier dan? Waar gaat het hier dan over? Welk eigendom? Nou, ook voor Johannes was dit klaarblijkelijk duidelijk. En je kan het zien in het hoofdstuk tevoren, in het laatste vers notabene, in Openbaring 4 vers 11, als inleiding ervan. Waarin ook in die hemelse troonzaal God werd aanbeden. En wat wordt er dan van God gezegd? Gij, onze Heer en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht, want, en dan komt de reden, gij hebt alles geschapen en om uw wil was het en werd het geschapen. Oftewel, wat Johannes al had gezien, is dat we hier vooral ook de schepper van hemel en aarde op de troon zien staan. En we zien dat ook in de reactie in vers 3 van hoofdstuk 5. Als dan Johannes zelf beschrijft, en niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon de boekrol openen of haar inzien. Dat is een term die je in het Oude Testament altijd ziet als het gaat om de beschrijving van de hele schepping. Kortom, dan zou het hier kunnen gaan om een koopakte of een eigendomsbewijs van de hele schepping, de aarde, maar ook met de hele mensheid die zich daarop beweegt. Dan is de derde vraag. Waarom is dat niet openen van deze boekrol zo erg en zo chockerend voor Johannes? Want God is toch de schepper? Hij is toch de Almachtige? Hij kan het toch zo weer terugnemen? Hij hoeft het toch niet te verkopen? Staat het in de verkoop dan? Nou, daar zal het wel degelijk met rondom koop en verkoop zou het wel eens te maken mee kunnen hebben. De vraag die je beter kan stellen is, wie kan het terugkopen? Terugkopen? Aan wie dan? Aan wie was het dan verkocht? Nou, de Bijbel leert ons heel duidelijk dat door de zondeval de wereld, de schepping, de mens die daarover zou moeten heersen als beelddrager van God, is eigenlijk overgeleverd, verkocht aan de zonde, aan het kwaad, aan de duivel. En nu gaat het erom, wie kan dit terugkopen? Een mooi beeld wat ik heb is wat je vandaag de dag ook ziet bij transacties die gebeuren met betrekking tot bedrijven. Als je een bedrijf wil kopen, dan weet je wel waarschijnlijk de bekende term die dan ook gebruikt wordt is goodwill. En je koopt ook de naam van een bedrijf. En de goodwill die is opgebouwd. Maar je kan het ook andersom zeggen. Je koopt ook soms de badwill. Je koopt soms ook de slechte naam die een bedrijf kan hebben opgebouwd. En de schulden die er misschien wel zijn. Oftewel, het gaat hier dan misschien ook wel om de hele schepping met alle sores die erop zit. Maar ook met de voorwaarden die erbij horen om deze schepping ja, toch weer te kunnen accepteren, toch weer ja, te kunnen aanvaarden. Nou, om dat te begrijpen is het goed om naar het Oude Testament te kijken. Waarom is het Oude Testament zo belangrijk? Omdat ongeveer twee derde, iets meer van de teksten in Openbaring allemaal teksten zijn die uit het Oude Testament komen. Dus wil je Openbaring goed begrijpen, is het heel erg goed om ook naar het Oude Testament te kijken. Nou, het eerste achtergrond om dit gebeuren te begrijpen, wat Johannes dus wel als Jood heel goed wist, is om te kijken naar wat er staat in Leviticus 25, vers 23 tot en met 25. En dan zien we dus hoe dat God eigenlijk het land en de samenleving, de maatschappij had bedoeld. En dan wordt het volgende beschreven. Land mag nooit verkocht worden, want dat moest helaas soms gebeuren, zonder recht van terugkoop. Want het land behoort mij toe en jullie zijn slechts vreemdelingen die bij mij te gast zijn. In heel jullie land moet voor grond altijd het lossingsrecht blijven gelden. Wanneer een van jullie tot armoede vervalt en een deel van zijn grond moet verkopen, kan zijn losser, zijn naaste verwant, zich aanmelden om het voor hem terug te kopen. En daarin zie je dus dat ook de Heere God, die het volk in het beloofde land had gebracht, tegelijkertijd wist dat er toch ook gebrokenheid zou blijven in het volk. Natuurlijk heeft hij een maatschappij voor ogen. Gods maatschappij is een maatschappij zonder armoede en slavernij. Dat is het ideaal. Maar hij wist al dat dat bij het volk niet zou gebeuren. Mensen zouden dus om wat voor reden dan ook in armoede kunnen komen. Dat kan zijn door bijvoorbeeld overlijden. Zeker bij weduwen was dat in die tijd een vreselijk probleem. Gebrokenheid dus door de dood en door ziekte. Maar het zou ook kunnen gebeuren door de zonde, dat mensen verkeerde keuzes hebben gemaakt, waardoor ze ja, zichzelf uiteindelijk zelfs als slaaf moeten verkopen. Maar dan had God altijd een uitweg tot herstel. Mensen kregen altijd nog weer de kans, via een bloedverwant, die dan dat land zeg maar weer zou kunnen terugkopen voor die broeder. We moeten daarbij bedenken, ook uit deze tekst, dat het niet het land is wat je koopt of verkoopt, maar eigenlijk het vruchtgebruik. Want we hebben gelezen net in Leviticus 25 dat God zelf zegt, het land behoort mij toe. Het is Gods land. Maar het volk mag er gebruik van maken, want de God is de God van het leven, maar dat land is wel het leven. Dus als jij land hebt, ook al ben je zelf niet de eigenaar, maar je mag wel de vruchten ervan gebruiken, dan kan je eten. Dan kan je bestaan. En wat je dan ook ziet, is dat bij de transacties die toen plaatsvonden, er altijd een verrekening was tot het jubeljaar, het 50ste jaar. Zo goed is God, dat hij sowieso altijd het 50ste jaar had, dat alles weer terugging naar zijn oorspronkelijke eigenaar. Zo bijzonder was dat. En dan werden die jaren die nog te goed waren, de oogsten, werden dan verrekend in die transactie. Nou, hoe kun je dat nou toepassen op Openbaring 5? Want dat is de vraag. Nou, het eerste is, de aarde, de hele schepping is van God. Hij is de eigenaar en wij mogen erop leven. Wij hebben een verantwoordelijkheid gekregen als zijn beelddragers om naar zijn wil erin te leven, om het leven ook te vermenigvuldigen, om het te bewerken. Maar door de zondeval en de gebrokenheid die er door in de wereld is gekomen, zien we dat er vaak verkeerde keuzes worden gemaakt in de wereld. Er is strijd gekomen, nou vandaag de dag ook weer. Het gaat weer met oorlog over land, een landbezit. En zo is de wereld uiteindelijk ook in geestelijk opzicht aan lagere wal geraakt. En je zou kunnen zeggen, de duivel door de zondeval is daar eigenlijk degene geworden die het in bezit heeft genomen. We hebben het verkwanseld. En dat is een proces geweest. Natuurlijk, de zondeval is het begin erin geweest. Maar je ziet eigenlijk de aarde, de wereld zie je door de geschiedenis heen. Ja, het is Gods genade dat het wordt vastgehouden. Maar als het door God wordt losgelaten, dan gaat het reddeloos stijl naar beneden. En we lezen dat ook bij de Heer Jezus die verzocht wordt in de woestijn, net voordat zijn bediening begint. Waarin we lezen in 2 Korinthe 4 vers 4. een andere tekst erin, waarin Matthäus 4, hij verzocht wordt door de duivel, vers 8 en 9. De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei, dit alles zal ik u geven als u zich voor mij neerwerpt en mij aanbidt. En het wordt niet ontkend door de Heer Jezus, maar hij wijst natuurlijk naar God. Zo pareert hij hem. Alleen God zal aanbeden worden. Maar het is duidelijk daaruit dat inderdaad sinds de zondeval we eigenlijk, zoals Openbaring 5 ook aangeeft, de aarde, de wereld, de mensheid verkwanseld hebben aan het kwaad. In 2 Korinthe 4 vers 4 wordt dan ook gesproken door Paulus over de ongelovigen van wie de gedachten door de God van deze wereld zijn verblind. Waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien. Want we hebben hier ook te maken met een geestelijke macht. Nou, er is nog een tweede achtergrond uit het Oude Testament die hierin een rol speelt om Openbaring 5 goed te begrijpen. Dat is de geschiedenis van Rut. Want ook daar zien we dat het land in nood kwam, een hongersnood. Nou, dat was meestal niet zomaar. Wat je dan ziet is dat Naomi, de schoonmoeder van Rut, met haar man afstand nam eigenlijk van het land wat ze hadden ontvangen en naar Moab trekken. Maar je ziet dat de keuze die ze daarin gemaakt hebben alleen maar dood en verderf uiteindelijk heeft gebleven. Veel gebrokenheid. Haar man sterft en ook haar twee zonen die inmiddels uitgehuwelijkd waren aan twee Moabitische vrouwen. En het gaat dan weer beter in het beloofde land en Naomi keert terug, maar ze is diep verbitterd. Maar er is één vrouw, een Moabitische, een vreemdelinge notabene, Rut, die zegt van nee, maar ik wil trouw zijn. Trouw zijn aan u, Naomi, want ik wil de God van Israël trouw zijn. Terwijl er helemaal geen ene enkele reden is om zo ongelooflijk onder de indruk te zijn van Gods trouwen naar leven, want het is alleen maar ja, dood en verderf, zo lijkt het in eerste instantie. Heeft Rut iets geproefd van de God die in haar leeft en ze gaat mee. En ze is zo dienstbaar, aan Naomi, want ze hebben niets meer. Ze kunnen nergens van leven. Minder en lager kan bijna niet. Dat Rut zegt van ja, ik ga wel, want het was ten tijde van de oogst, ik ga wel op het land de resten die van het land nog overgebleven zijn oprapen. Om daar nog zeg maar van te kunnen leven. Nou goed, geschiedenis om die kort te houden, dan blijkt dus daar het land waar ze op werkt, de rijke Boas te zijn die dicht bij God leeft en dat is een bloedverwant van Naomi. En dan komt dat idee. Ah, wacht eens even. Maar wacht, omdat hij een bloedverwant is, zou hij misschien wel ons kunnen lossen. Het woordje wat er gebruikt wordt, goel, hè, dat betekent dus terugkopen, maar betekent ook echt gewoon verlossen. Wie kan ons verlossen? Dat we dus weer land hebben waar we van kunnen leven, die voor ons kan zorgen. Maar er was wel een belangrijk element wat erbij kwam. Dat is in dit geval dat Rut er ook bij kwam bij dat land. De man die het dus zeg maar zou overnemen, die wilde in eerste instantie het overnemen, maar toen hij hoorde van ja, maar Rut hoort er dan ook bij. Want de naam van degene die overleden is, ja, die is wel verbonden met dat land. Nou, Rut was getrouwd met degene van wie dat land oorspronkelijk was. Dus je krijgt Rut erbij. Een buitenlandse krijgt hij erbij. En dan wil hij niet en dan wordt Boas. Boas wordt hier de losser. Hij wordt degene die het land kan terugkopen. En dat is nou precies de toepassing op Openbaring 5. Want daar is de grote vraag. Wie kan deze aarde terugkopen? Wie kan maken dat er weer zicht is op leven vanaf van het land dat God ons heeft gegeven? De schepper. Die we kwijt zijn geraakt door onze schuld, door onze verkeerde keuze. De dood die op deze aarde is gaan regeren. Wie is in staat om ons te verlossen? Waarbij het zelfs niet eens gaat alleen om de aarde, maar ook alle mensen die erop zijn. En zelfs de vreemdelingen. Je krijgt Rut er ook nog bij. En dat is de reden waarom dat Johannes zo gechoqueerd was. Met alles wat hij wist, en dat heb ik nu uitgelegd, zodat je ook een beetje zicht hebt op ja, de context. Van wat hij daar proefde en beleefde. Had hij zoiets van, hij is reddeloos verloren. Want de heilige God volmaakt. Als er niemand daarvoor kan komen. Ja, we zouden in de hedendaagse termen kunnen zeggen, dan wordt het afgeschreven. We schrijven het dan maar af. Want hij zag de heiligheid van God. En dan komt daar een geweldige troost. Ineens wordt de focus verlegd in die troonzaal. En dat lezen we in Openbaring 5 vers 5. Het is een oudste die hem wil bemoedigen. En die zei, wee niet, zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen. En dat moet een geweldige herkenning bij Johannes zijn geweest, die ook alles wist van de beloftes uit het Oude Testament. Want gaan we naar Genesis 49, daar wordt gesproken over die belofte. Dat uit Juda, dat daar de leider, de heerser zal komen. Waar ze als de gevolkeren gehoorzaam zullen zijn. En hij zegt ook hier, hij heeft de overwinning behaald. Nou, Johannes is in al die jaren heel dicht bij Jezus geweest. Hij heeft de wonderen, de tekenen gezien. Hij heeft zijn opstanding gezien na zijn dood. En eigenlijk moet hij het meteen ook herkend hebben. Ja, natuurlijk, hij heeft die overwinning behaald. Jezus is de leeuw. Hij is de overwinnaar. En dan, en dat is eigenlijk het hoogtepunt van dit hoofdstuk, komt daar een enorm contrast. Want ik zie zo voor me dat hij dan dat hoort en hij richt zich daar op die troon om dat nog beter te zien van wat daar plaatsvindt. En ineens ziet hij in plaats van een leeuw met grote macht en kracht, ziet hij daar midden in de troon, want zo wordt het daar beschreven, midden in de troon, ziet hij een lam. En een lam dat altijd in de Bijbel beeld is, en trouwens ook in de natuur, van zwakheid. Van kwetsbaarheid. Maar hij is niet zomaar zwak en kwets. Hij staat hier als geslacht. Je ziet als het ware nog die snee in die nek. Waarin het laatste bloed zeg maar er nog maar uitzelpt. Het is een toppunt van zwakte. Hij is verloren. Hij is als de dood. Een groter contrast is niet mogelijk. En toch zegt die oudste. Hij heeft de overwinning behaald. En hier zie je hoe dat God alle aardse concepten van kracht die we hebben in deze wereld en succes doorbreekt. Hier krijgen we zicht op de hemelse werkelijkheid, achter het systeem wat we hebben, waarin de recht van de sterkste altijd zo geldt. God doorbreekt dat systeem op een wonderlijke manier. In plaats van een machtige leeuw staat daar een slam dat geslacht is, dat als dood is. In een tijd, notabene, lees maar 1 Petrus 5 vers 8, dat de briesende leeuw, de duivel, of dat de duivel rondgaat als een brullende briesende leeuw. Het contrast kan niet groter. En we zien dan een machtsstrijd tussen aan de ene kant kracht, wat zich wil laten gelden door onrecht en kwaad, tegenover iemand die zich overgeeft in de dood door de belofte die God aan hem had gegeven. En daarmee is dit lam ook het plaatsvervangend offer geworden voor de hele mensheid, de wereld, die als verloren is te beschouwen tegenover een brullende leeuw. Maar op deze manier overwon hij en verbrak hij juist de claim van de vijand. Het is ook niet zomaar een lam, want hij heeft goddelijke eigenschappen. Want we hebben dat gezien, die zeven horens. Een horen in de Bijbel heeft altijd te maken met heerschappij en koningschap. Maar het getal 7 wijst ook op zijn goddelijke heerschappij en koningschap. 7 ogen, dat zijn de 7 geesten van God. Je zou kunnen zeggen, hij was vol. Hij is vol van Gods geest. En hij ziet alles, wat ook wijst op zijn heiligheid. Maar het allergrootste wat we hier zien, als je het ook goed leest, hij staat. Hij staat rechtop. En zelfs ook nog op de troon, want hij staat midden in de troon. Hij staat in het centrum van de troon. De troon van God, wat altijd ook te maken heeft met heerschappij en macht. En hier zien we hoe hij de dood hier heeft overwonnen. Terwijl hij het bloed er nog uitzijpelt. De dood heeft niets aan kunnen richten, zo lijkt het. Want hij staat gewoon nog rechtop. Wat een macht en majesteit beschrijft Gods woord hier over het lam Gods dat voor ons is gestorven. En je ziet dan ook dat hij kwam. Hij ging op die hand af van God de Vader. En hij nam de boekrol. Je zou kunnen zeggen, hier vindt de overdracht plaats. Hier accepteert ook God dat het goed is, dat hij het mag nemen. Want die 7 zegels wijzen natuurlijk niet voor niks ook op dat God zelf getuige is. God is de getuige. En het woordje wat in het Grieks wordt gebruikt, betekent eigenlijk hij nam het en het is nog steeds geldig. Hij nam het voor eeuwig. Het lam heeft het bewijs van de terugkoop van de hele schepping in handen. De verlossing is volbracht. En dan start er een geweldige aanbidding in die hemelse troonzaal. Waarin het lam wordt bezongen als de eigenaar van deze hele schepping. Als de koning op Gods troon. En je ziet het in de versen 8, in de versen 11 en 13 en je ziet een opbouw. In vers 8 zijn het nog eerst die 4 wezens in die 24 oudsten. In vers 11 zijn het de engelen, de hemelse wezens. Maar waar eindigt het mee in vers 13? En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat erin is, daar heb je weer die vaste constructie om de schepping te beschrijven, hoorde ik zeggen: Hem die op de troon gezeten is en het lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. De hele schepping zal buigen voor dit lam. En wat is dan de prijs? Wat is dan de prijs die betaald is? Want er moet wel een prijs betaald worden. En dat lezen we in vers 9. En ze zongen een nieuw gezang, zeggende: U bent waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen, want gij zijt geslacht en hebt hen voor God gekocht met uw bloed. Dat is de prijs. En daardoor kon hij het. Want er was niemand die zo'n hoge prijs kon betalen om deze schepping die zo diep gevallen was voor de hoogheilige God weer als het ware terug te kopen, terug te nemen. De schepping en de mens is teruggekocht. En we hebben in dat vers wat ik net heb gelezen, daar zien we over dat er een nieuw gezang, een nieuw lied wordt gezongen. En dat wijst weer naar Mozes in Exodus 15. Als ze net door die zee zijn doorgetrokken, waarin door Gods macht en wonder die dat water uiteen ging en het volk een pad had op weg naar de bevrijding. Dan zing ook Mozes een nieuw lied. Want de farao als macht van het kwaad met al zijn goden is overwonnen. Het interessante is dat het woordje lam dat gebruikt wordt in Openbaring 15. En trouwens in Openbaring 15 wordt ook het nieuwe lied gezongen. Is in de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Joods-Griekse vertaling, hetzelfde woordje als het lam dat gebruikt wordt in Exodus. En dat is niet zomaar, denk ik. Want we hebben het hier dus ook over het paaslam. Hier wordt een link gelegd met het Pesachlam. De grote exodus wordt hier beschreven. Hoe de hele wereld, de hele mensheid bevrijd zal worden door het bloed van het lam. En wat we ook zien in de geschiedenis van Israël is dat Israël Gods eigendom werd. Een koninkrijk van priesters. En wat lezen we in Openbaring 5? Dat degenen die gekocht en betaald zijn door het bloed van het lam ook als koninkrijk een koninkrijk van priesters zal zijn en zal regeren in Gods naam. Ja, we hebben hier dus te maken met een testament, een wilsbeschikking, een eigendomsrecht. Maar waarbij ik al zei, waar ook alle voorwaarden op stonden, want God wil dat het hersteld wordt zoals het ook oorspronkelijk bedoeld was. De mens die als beelddrager het had verkwanseld, zal door het bloed van het lam hersteld worden in zijn roeping en in zijn positie, om in naam van God samen met het lam te regeren over Gods schepping, over deze aarde, als koninkrijk van priesters. Dan is de slotvraag. Maar wat zegt Openbaring 5 nu u, jou en mij? Want je zou kunnen zeggen, ja, maar het is wel erg ver van mijn eigen omstandigheden. Ik ervaar ongelooflijk veel gebrokenheid in het leven. Ik heb heel veel geliefden om me heen verloren aan de dood. En ik heb nog steeds tergend veel verdriet erover en soms weet ik niet hoe dat ik daarmee om moet gaan. Ik ervaar heel veel onzekerheid in deze wereld. Waar gaat het naartoe? Misschien twijfel u wel met alles wat de komende tijd in uw leven staat te gebeuren. Of misschien worstelt u nog steeds met schuld. Omdat er keuzes zijn gemaakt in het leven die niet uitgewist lijken te kunnen worden. En misschien zegt u wel, ja, maar er is helemaal niet zoveel te zien van die grote overwinning. Die briesende leeuw die lijkt nog springlevend. En de lam is nog steeds geen leeuw. Nou, dan mag ik eindigen met een troost en bemoediging en daarna ook met een aansporing, maar eerst met een troost. Want wat deze geschiedenis laat zien, is dat het meest zwakke tot overwinning is gekomen. De Heer Jezus is de meest zwakke geworden van alles wat je maar kan verzinnen, om de overwinning te behalen over de machten van het kwaad. Hoeveel meer en jij, dat jij en ik daar dan ook in meegenomen mogen worden. Het is een wonder van God. En we zien eigenlijk ook de link met Exodus, de uittocht, het Pesachlam, het bloed dat op de deurposten werd gesmeerd. Waarbij een ieder die achter dat deur, achter die bloed zou schuilen, gered zou worden van het kwaad dat God zal oordelen over Egypte en over deze wereld. En wat het bijzonder is, dat hoe groot je zonden ook zijn, je worstelingen, je tekortkomingen ook zijn, als je schuilt achter het bloed van het lam, dan mag je weten dat de prijs is betaald. En dat het daar niet van jezelf afhangt. En dat je ook mag weten dat God dan een herstelwerk in ons mag beginnen. En dat zal volmaakt worden als we bij de Heer Jezus zullen zijn en weer zullen opstaan in een nieuw leven. Maar het mag nu al beginnen. En dan de aansporing. Die boekrol die beschrijft dus ook de weg die de koning zal gaan om die hele schepping te herstellen zoals God wil. En je ziet dan ook in Openbaring 5, en dat wordt helemaal uitgewerkt in de rest van het boek, hoe dat als dat lam begint om de zegels los te trekken van dat testament, van die koopakte, dat elke keer als er een zegel wordt opengebroken, start er een oordeel over het kwaad van deze wereld. En misschien is dat proces wel al gaande, dat weet ik niet. Maar we mogen gelijkertijd weten dat als wij schuilen achter het bloed van het lam, omdat we in hem geloven, wij erkennen dat hij onze losser is. We mogen weten dat wij bewaard zullen worden voor dat oordeel dat zal gaan komen. En dat we ook mogen weten dat God in ons leven alles zal brengen tot het doel dat hij ook met ons en met jou mijn leven heeft. En zo mag het een hoop van bemoediging zijn. Hij is waarlijk opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen. Hij staat rechtop. Op een manier die alleen hij maar kan. Maar dat het ook een boodschap van morgen mag zijn die u mee kan nemen. Om de komende tijd daar verder in te mogen groeien in het besef van wow. Wat een geweldige toekomst hebben we door Jezus onze Heer gekregen. Amen.
Lof zij Heer, die ons doet triomferen. Lof zij Heer, die al jouw winnaar is. Lof zij Heer. eerste keer. Dus ik weet heel weinig van jullie. Maar de Heer die weet het. Maar de broeder waar je het in het begin over had om daarvoor te bidden. Misschien even zijn naam even kunnen noemen.
Maarten Wijntje.
En dat ik zijn naam ook kan noemen. En natuurlijk ook van Bouke, die ook hier is. Laten we met elkaar danken voor Gods woord en ons ook tot hem richten om voorbeden te doen. Ja, dank u wel. Dank u wel, Heer. Heer Jezus Christus, onze Heer, onze Koning. Heer, als we de lofzang zien van die hemelse troonzaal. Ja, ik kan enorm verwonderen over uw woord. En dat raakt me altijd weer. En tegelijkertijd voel ik me dan ook gauw beschaamd. Want dan denk ik van wat voor een aanbidding en lofprijs zal dat zijn. En hoe vaak is het in mijn leven juist anders. Heer, we kunnen me gewoon niet peilen. De weg die u bent gegaan, hoe diep dat is geweest. Maar we kunnen eigenlijk ook nauwelijks bevatten de geweldige overwinning die u hebt behaald, Heer. Omdat we juist in ons leven zo vaak het tegenovergestelde zien. Heer, we worstelen vaak met ons leven. We worstelen ons door het leven heen. En tegelijkertijd hebben we een boodschap van hoop en genade mogen ontvangen. Al in het Oude Testament. Als uw Heere God, als de God van Israël, als u hen leidt naar het beloofde land, een heilige God die wilde dat ze leefden uit uw wetten om een getuige van te zijn van wie u bent, dat u daar al tegelijkertijd wist van ze zijn gebroken. En het land zal ook veel gebrokenheid kennen. En daarin al voorzag op een uitweg, op de herstel. Hoe profetisch is uw woord? U laat al vanaf Genesis 1 zien dat u regeert. En u zal alles volbrengen naar uw doel en naar uw plan. En zo spreekt u al in Leviticus 23... Op 25 spreekt u al, Heer, over de losser. Die grote verlosser. En dan zien we dat Boas in de geschiedenis van Rut naar voren komen. Maar Boas is de lijn naar David. En het komt weer overeen met wat al Jacob had gezegd in zijn zegeningen naar zijn zonen. Als het gaat over Juda. Dat Silo zal komen en aan hem zullen alle volken gehoorzaam zijn. Heer, dank u wel. Dat wij de generatie mogen zijn die dat allemaal mogen overzien van de andere kant af. Dat wij in dingen mogen kijken waarin de profeten en de engelen zelfs begeren om daar een blik in te zien. En wij mogen vanmorgen zo door uw woord zicht krijgen op die hemelse troonzaal. Heer, dank u wel dat u ons dit geeft. Dank u wel dat u me gezegend hebt in de voorbereiding om mezelf erover te verwonderen. Maar dat ik ook daar in uw kanaal mag zijn, maar ik doe het niet. Ik kan het niet. Ik kan u zelfs niet eens naar behoren aanbidden, loven en prijzen. Maar in onze zwakheid, omdat u ons volmaakt lief hebt, omdat Jezus die volmaakte prijs heeft betaald, wilt u alles van ons aannemen, hoe gebroken het ook is, ook vanmorgen. Heer, neemt u ons aan in de woorden die we oprichten in ons hart. De dingen die we aan het verwerken zijn met wat we hebben gehoord. En we kunnen misschien veel mee of weinig mee. Maar Heer, maar u kent er alles mee. En zo willen we ook u aanroepen. Heer, werkt u het woord uit van vanmorgen. In het verdere van de komende tijd. Zegen ons, Heer. Dat we bemoedigd mogen worden op een manier die u alleen maar kan. Heer, zo willen we ook in het bijzonder ook bidden voor onze broeders, Heer. Die te maken hebben met de gebrokenheid van het leven. En daar ook een zware weg in gaan. Willen we in het bijzonder bidden voor Maarten Wijntje. Heere, zegen hem. En raak hem aan met uw liefde. Met uw goedheid. Dat hij als het ware verder opgetild mag worden door uw genade. Dus ook voor Bouke, Bouke Hofman, Heer. Die hier kan zijn, Heer, met de klachten die hij heeft, Heer. Heer, dank u wel, Heer, dat het kan. En wilt u ook hem in het bijzonder zegenen en nabij zijn. En ook hem kracht geven, Heer. En een diepe vreugde in zijn hart over wie u bent. Voor hem en voor ons allemaal. Heer, zo willen we deze gemeente voor u brengen. Zegen deze groep mensen, Heer. Die van u houden, Heer, in al hun kwetsbaarheid. Heer, en ga met ze mee. Heer, ook de komende tijd. Heer, dat ja, we uw hand mogen zien in ons leven. Achter u aan, Heer. Dank u wel. We willen ook zo bidden voor deze wereld die in brand staat. Maar dat verrast u niet. Heer, nee, sterker nog. U weet waar het uiteindelijk allemaal naartoe gaat. Maar we mogen wel bidden. Geeft u dat nog in deze tijd? Nog een enorme roepstem uit mag gaan naar de volkeren, de vreemdelingen, maar ook naar uw volk Israël. Dat uw komst spoedig is, Heer, maar dat er een geweldige toekomst mag wachten door het bloed dat u hebt gegeven. Als losprijs voor velen, maar eigenlijk voor de hele wereld. Maar dat het een krachtige boodschap mag zijn van bekering, omdat we niet onszelf kunnen redden en bevrijden. Heer, bewaar ons voor een goedkope evangelie. Maar geeft u wel in de kracht van uw geest dat de komende tijd uw woord nog krachtig rond mag gaan in de wereld. De laatste volkeren nog bereikt worden. Maar ook in onze cultuur, in de grote steden, waar ook veel duisternis is, maar gewoon ook zelfs in de dorpen, het maakt niet uit. Dat daar mensen nog u mogen leren kennen. Ontfermt zich over het land. Met uw genade, met alles wat er gebeurt. Geef wijsheid en inzicht aan de leidersheren van dit land. Dank u wel voor wie u bent. We loven en we prijzen u. Geeft u dat het een feest mag zijn, ook deze dag. Met de mensen die we ontmoeten, de familie, kennissen of misschien wel alleen. Want dat kan ook heel goed. Maar geeft u dan dat de ruimte in het huis toch gevuld mag zijn. Door uw nabijheid, Heer, door uw geest. Want we zijn niet alleen door wat u hebt gedaan, Heer Jezus. Zegen ons zo, ook deze dag. Amen. Voordat ik de zegenbeden mag meegeven, zingen we nog. zegen meegeven. De zegen die beschreven staat in Numeri 6, de priesterlijke zegen. Om ook deze weg de komende week weer op te gaan met de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u in jou genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u in jou en geven u in jou zijn vrede, zijn shalom. Amen. En we eindigen deze dienst om staand als het kan te zingen. Glorie aan Jezus, opgestane Heer, nummer 211.